En vanavond, broeders en zusters, gaan we weer naar Filippenzen 2. Een van de belangrijkste delen feitelijk ook van deze brief. En tegelijkertijd ook onbekend. Een gedeelte namelijk in het bijzonder waarin gesproken wordt over Christus Jezus. En bijzonder over zijn gevoelen, zoals dat genoemd wordt in vers 5. Waarnaar over hem staat, als uitdrukking van zijn gevoelen en van zijn gezindheid, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft vernietigd de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Tot zover. En dat zijn dan in vers 6 en 7 de beroemde woorden over de Heere Jezus. Dat wil zeggen over zijn oorsprong in de eerste plaats, maar vervolgens over wat hij deed. Namelijk, hij werd mens. En we hebben er vorige keer uitgebreid over gesproken, dus ik zal proberen er niet al te uitgebreid meer op in te gaan nu. We hebben over die vorige keer 10 minuten te lang gesproken. Maar ik heb ze op het volgende bandje gezet, dus dat toch maar één geheel gelaten, toch maar erbij gelaten. Want het blijft een lastig onderwerp, dikwijls voor de lezer dan wel de hoorder en daarom voor de spreker net zo goed. Maar niettemin, ik ben van mening dat wat hier staat aan geen discussie kan blootstaan, dat het in overeenstemming is met al wat wij verder in de schrift over hem leren. En ik meen precies wat ik zeg, ook zonder dat ik dat alles opzoek, want dat zou één avond niet voldoende voor wezen, ongetwijfeld. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus de gestaltenis Gods was, ooit, dat wil zeggen, zich in die positie bevond, als uitdrukking van Gods wezen, om een term te lenen dan even uit Hebreeën 1, maar hij nam de gestaltenis van een dienstknecht aan, in plaats daarvan. Laat het goed tot u doordringen. Dat kan niet anders. Als God een gestalte heeft, is het niet die van een dienstknecht, maar is het die van een God. En voor zover een dienstknecht een gestalte heeft, ziet hij er niet uit als God. Dat is andersom natuurlijk net zo goed waar. En van de Heer Jezus staat, hij was de gestaltenis Gods en hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. In plaats daarvan, uiteraard. En als u zegt dat is een degradatie, dan zeg ik ja, dat is precies het woord. Komt ook trouwens overeen met wat wij, oh, dan ben ik na 4 minuten al in de Hebreeënbrief. Maar dat is wat we ook in Hebreeën 2 lezen, aangehaald trouwens uit Psalm 8. Namelijk dat hij beneden de engelen werd gesteld. Ik persoonlijk denk, maar ik dring het u heus niet op, ik wil bovendien geen ruzie. Maar ik geloof dat als de Heer Jezus ook nog maar een beetje Godheid in zich had hier op aarde, dan had hij de positie boven de engelen. Al bevond hij zich dan misschien geografisch, of hoe zeggen ze iets, op een lagere positie. Daar heeft er niks mee te maken. In rangorde zou hij dan toch gewoon boven de engelen gestaan hebben. Maar dat was niet het geval. Hij was gesteld beneden de engelen voor korte tijd. Staat er. En daarna staat er ook, dezelfde Hebreeënbrief, maar een hoofdstuk eerder in Hebreeën 1, dat hij een positie boven de engelen inmiddels heeft ontvangen. Maar dat is een positie die hij geërfd heeft. Zo staat het daar. Uitnemender naam, boven de engelen, geërfd. En ja, tenzij we aan al dit soort schriftplaatsen afbreuk willen doen, moeten wij dus gewoon vasthouden aan wat hier staat en inderdaad de menswording van de Heer Jezus niet bagatelliseren of wegredeneren of zeggen, nou ja, dat was wel zo, maar het zag er alleen maar zo uit. Het is niet bijbels, de bijbelse gedachte is, hij werd mens, einde van het verhaal. En voor zover in de schrift sprake is van de Godmens, maar ik gebruik nou prompt een theologische term, want ja, die leringen komen nou eenmaal uit de theologie, dus welke term moet ik anders gebruiken? Voor zover sprake is voor iemand die mens en God is tegelijkertijd, heeft dat betrekking op de Heere Jezus inderdaad, maar pas sinds zijn opstanding. En sinds deze mens een naam geërfd heeft boven alle naam, kortom, sinds deze mens die beneden de engelen was gesteld, inmiddels weer gesteld is boven de engelen. Dat is wat er staat. Het lijkt me ook duidelijk genoeg. Hij was de gestaltenis Gods. Hij nam de gestaltenis van een dienstknecht aan. Hij werd dus de gestaltenis van een dienstknecht. Vervolgens hebben we nog een vergelijking tussen vers 6 en vers 7. Vers 6 zegt, hij was Gode gelijk. Het woordje even sla ik over. Ik heb al gezegd, even betekent niet voor korte tijd. Maar even betekent hetzelfde als gelijk. Even, egaal, vlak en dus gewoon gelijk. Hij was Gode even, had er ook kunnen staan, had ook kunnen staan Gode gelijk, maar het staat er twee keer. En dus staat er, hij was Gode even gelijk. En daarna staat er in vers 7, en is de mensen gelijk geworden. En ik zal het vermoedelijk vorige keer ook gezegd hebben, als wij afbreuk doen aan de gedachte dat hij de mensen gelijk was, doen wij tegelijkertijd afbreuk aan dat hij Gode gelijk was. En iets grover, als wij afbreuk doen aan zijn mensheid, dan doen we net zo goed afbreuk aan zijn Godheid, want het wordt beschreven met volstrekt dezelfde termen. En net zo goed als dat hij Gode gelijk was, namelijk de uitdrukking was van het wezen Gods, zo is hij de mensen gelijk geworden en gaf hij ook uitdrukking aan de mens. Ik ken er één die het begrepen had. En die zei, zie de mens. Maar het was Pilatus, geloof ik. Zie de mens. En dat was hij. Want vergis u niet, ik weet niet of ik dit vorige keer gezegd heb, maar denk het wel, moet haast wel. Zoals hij oorspronkelijk, zoals Jehovah de vertegenwoordiger is in persoon van de Godheid, zo was Jezus van Nazareth de vertegenwoordiger in persoon van heel de mensheid. En daarom noemde hij zichzelf maar bij één titel, namelijk Zoon van Adam. Ben Adam, Ben Ha-Adam in het Hebreeuws, maar in ieder geval in onze Bijbels vertaald met Zoon des Mensen. En het is een heel belangrijke waarheid dat hij in persoon heel de mensheid vertegenwoordigde. Hij kon dat juridisch rechtens doen op grond van zijn afstamming en erfrecht. Vanaf Adam, via Seth, Enos enzovoorts, via Abraham niet te vergeten, en via David enzovoorts, was hij inderdaad de eerstgeborene onder de mensheid, de mens met eerstgeboorterecht boven alle anderen, de drager dus van de titel, van Adam namelijk, en dus ook de drager van de rechten en plichten die Adam gegeven waren, en dus met een grote sprong was hij ook de losser van de mensheid. Begrijp je me goed? Ik bedoel te zeggen, had hij het recht tot lossing? Heb je dat vorige keer gezegd? Nee. Ik weet niet meer. Nou, ik spreek zo op zoveel plaatsen, ik kan het allemaal niet onthouden. Maar in elk geval, hij had het recht tot lossing. U weet toch hoe het is, het hoofd van de familie had het recht volgens de wet om de schulden van heel de familie te betalen. Dan moest hij dat natuurlijk nog wel kunnen, dat is een ander verhaal. Maar hij had het recht om dat te doen. Niet de verplichting, het hoefde niet. Hij had het recht om dat te doen. Maar daartoe moest hij dan ook de capaciteiten hebben, overigens. Maar het recht om dat te doen. En dat is precies wat de Heer Jezus gedaan heeft, die ons trouwens via de typologie wel degelijk als losser wordt voorgesteld. Hetzij in de persoon van Boas, in de geschiedenis van Rut. Hetzij in de persoon van Ploni Almoni. Zulk één, die andere losser in de geschiedenis van Rut. En ik had ze beide moeten noemen, maar dan in de omgekeerde volgorde. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Het gaat erom dat zij typen zijn inderdaad van de Heer Jezus Christus, die in de toekomst inderdaad ook in het bijzonder Israël, in de persoon van Rut, zal verlossen. Maar die in onze dagen onze verlosser is. En hij is dat onder de naam Ploni Almoni, zulk een. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Het gaat om het beginsel dat de Heer Jezus inderdaad dat recht tot lossing had. Dat had niet ieder mens, afgezien van of een andere mens de capaciteiten, het vermogen gehad zou hebben om dat te doen. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus als zoon des mensen het recht had om dat te doen. En hij heeft dat ook gedaan. En dus was zijn titel zoon des mensen. En hij was dus de volmaakte vertegenwoordiger inderdaad van heel de mensheid. Al moet er meteen aan toegevoegd worden dat hij dan dus inderdaad de schuld van heel de mensheid droeg. Of moet ik zeggen, de hele schuld van de mensheid is op hem aangelopen. Je kunt ook zeggen, dien die geen zonde gekend heeft, is voor ons van Gods wegen tot zonde gemaakt. Want zo is dat. Hij droeg onze zonden. Nou weet ik het weer, die van broeder Smit en van mij geloof ik, hebben we vorige keer afgesproken. Zoiets was het toch, hè? Ja, goed. Nou, hij droeg onze zonden en daar gaat het maar om. En dus, zoals hij van oorsprong de vertegenwoordiger was in persoon, in gedaante dus, van de Godheid, zo werd hij via zijn geboorte, werd hij de vertegenwoordiger in persoon van de mensheid. En dus, zoals hij de gestaltenis Gods was, werd hij nou de gestaltenis van een dienstknecht aan. Dat is nou eenmaal een mens. Mens wordt geacht God te dienen en is een dienstknecht Gods van nature, was de bedoeling. En zoals hij goden gelijk was, is hij de mensen gelijk geworden. En daarna heeft hij inderdaad de schuld van de mensheid op zich gedragen. Hetgeen onder andere tot uitdrukking komt in het volgende vers, vers 8. En in gedaante gevonden als mens. Dan heb je nog een andere uitdrukking dus. Niet alleen gestalte, niet alleen gelijk, maar nu ook gedaante. En in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En dan moet ik zeggen, gehoorzaam zijn wordt verwacht van ieder mens. Dat hoort bij zijn mens zijn. Hij wordt geacht een onderdanige positie in te nemen ten opzichte van God. En dat geldt dus ook voor de mens Jezus van Nazareth. De mens wordt bovendien geacht niet alleen God te dienen, maar in het bijzonder in de eerste plaats God te geloven op zijn woord. En dat is ook inderdaad wat de schrift uitgebreid over de Heer Jezus leert. Zijn geloof namelijk, zijn gehoorzaamheid, zijn dienstbaarheid, zijn onderwerping enzovoorts. Maar dat het in zijn geval bovendien impliceerde, dat wil zeggen insloot, de dood, ja, de dood des kruises, heeft rechtstreeks van doen met dat het Gods wil was dat deze mens gebruik zou maken van de positie die hij had en dus de schuld van de mensheid als zodanig zou betalen. En dat is ook wat er gebeurd is. En daarom staat er, heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat is het vervolg daarop. Er is nog één uitdrukking waar ik dacht ik nog helemaal niet op ingegaan ben. Dat is de uitdrukking uit vers 6, waar staat, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft. Die uitdrukking roof achten is altijd aanleiding geweest tot discussie, omdat men de uitdrukking feitelijk niet begrijpt. En men probeert het dikwijls op te lossen door een passende uitdrukking in de vertaling op te nemen dan, waar we dan niet meteen over struikelen. En ik moet u zeggen, ik heb nog nooit een vertaling gezien waar je dan niet over struikelt. Het blijft een problematische uitdrukking. Maar als u mij vraagt, is het helemaal geen groot probleem. Het punt is namelijk dat zoals het er nu staat, leest men alleen vers 6 en zegt, hij heeft het geen roof geacht gode gelijk te zijn. Wat een in zichzelf feitelijk een onbegrijpelijke uitdrukking is, want als hij de gestaltenis Gods was en dus uitdrukking gaf aan het wezen Gods, wat is dat voor een vreemde uitdrukking dan te zeggen dat hij het geen roof achtte goden gelijk te zijn? De verklaring van de uitdrukking is dan, nou ja, hij was goden gelijk, het kwam hem toe, dus het was geen roof, hij stal het niet. Nee, maar dat veronderstelt dan, die redenering veronderstelt dat de Heer als het ware van onderaf tot de Godheid kwam en zo goden gelijk werd. En het was geen roof of diefstal toen hij goden gelijk werd. Maar dat is een rare redenering, omdat wij er toch in het algemeen van uitgaan dat de Heer God was. Altijd al. Jehovah, de Heer, is immers van eeuwigheid de uitdrukking van het wezen Gods. Hoezo heeft hij het geen roof geacht goden gelijk te zijn? Ik moet u zeggen, ik denk dat er een heel eenvoudige oplossing van het probleem is, maar ik heb hem eerlijk gezegd nog nooit ergens gevonden. Maar ik denk dat die zin gewoon te kort, te snel wordt afgebroken. En dat de zin moet luiden, die het geen roof geacht heeft goden gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernederd of heeft zichzelf vernietigd. Het punt is namelijk dat dan de uitdrukking roof achten niet betrekking heeft op goden gelijk zijn. Het lijkt me trouwens vanzelfsprekend dat die goden gelijk was. En dat vinden de verklaarders ook. Vandaar het probleem met de uitdrukking. Maar de term heeft het geen roof geacht zou moeten slaan op de volgende uitdrukking, namelijk maar heeft zichzelf vernietigd. Dan begrijp ik best dat als je hem zo wil lezen, dat je hem voor de aardigheid of de netheid dan toch wat vloeiender zou moeten vertalen. Maar dan wordt het iets van, hij heeft het geen roof geacht, terwijl hij goden gelijk was, niettemin, maar, tegenstellingen, niettemin zichzelf te vernietigen. Ik laat de rest van de vertaling maar intact, hè. Terwijl hij goden gelijk was, heeft hij het geen roof geacht zichzelf te vernietigen. Het punt is namelijk dat hem wel degelijk iets afgenomen werd. Nou ja, hij legde iets af. Ik weet niet goed hoe je het zeggen moet, het kan waarschijnlijk allebei wel. Hij legde iets af. En wat hij aflegde was zijn godheid. Dat kan niet missen, want de term vernietigen heeft zichzelf vernietigd. Die term vernietigen is echt duidelijk genoeg. Men heeft ook aan dat woord gesleuteld om er eventueel iets anders van te kunnen maken. Maar welke andere vertaling ook eventueel kan, er verandert niks mee. Want de term vernietigen, ik heb achteraf geen probleem met de vertaling, betekent namelijk tot niets maken. Men vertaalt hetzelfde woord eventueel met hij heeft zichzelf geledigd. En om vooral aan te geven dat het 100% leeg was, dan vertaalt men met heeft zichzelf ontledigd. Enzovoorts. Maar het maakt niks uit, in beide gevallen betekent gewoon leegmaken. Zich verijdeld. Ijdel gemaakt, leeg gemaakt. Dat zijn zo de Bijbelse vertalingen waar wij redelijk aan gewend zijn. Het is trouwens inderdaad dat werkwoord wat hier staat, vertaald met vernietigen, is hetzelfde woord, wat inderdaad vertaald wordt met ijdel worden. En daar gaat het maar om. Dat wil zeggen, hij was God, maar hij heeft zich daarvan geledigd. Eigenaardig is dat de gedachte aan de godheid en goddelijke natuur van de Heer, van Jehovah, is dat die goddelijke natuur in hem woont. Hè? De buitenkant, om zo te zeggen, de verschijning, je hoeft het niet noodzakelijk 100% letterlijk te nemen, maar de verschijning, dat wat Jehovah genoemd wordt, is de buitenkant van de godheid. En het idee is dat de godheid als zodanig in hem is. Hij is gevuld daarmee. En vandaar dat als er sprake is van de menswording van het beeld Gods, van hem die het beeld Gods was, om zo te zeggen, de menswoning van Jehovah, dan is het idee dat weliswaar een uiterlijk beeld verschijnt, maar dat de Godheid niet meer in hem woont. Dat is lediging. En deze kant van het verhaal is niet populair, omdat men het meestal helemaal niet weten wil, maar het vervolg op het verhaal lijkt me toch heel bekend. Daarvoor hoeven wij trouwens maar 2 bladzijden om te slaan of zo. Dan komen wij namelijk in Colossense 1. Colossense 1, waar ik dan eerst lees vers 19. Waar staat, nou in vers 18 staat dat hij de eerstgeborene is van de nieuwe scheppingen van de gemeente en van nog zo het een en ander. Eerstgeborene. En dan als toelichting in vers 19, want het is welbehagen geweest, inderdaad, van de Vader. En de vertalers hebben dat er dus maar tussen gevoegd. Het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. De volheid van de Vader namelijk. Het gaat hier namelijk om de Zoon. De Zoon die al genoemd werd in vers 13. Van wie in vers 15 gezegd wordt dat hij het beeld is van de onzienlijke God. God kan men niet zien, maar God drukt zich uit in een bepaalde vorm. Die heet in het Oude Testament Jehovah. En wij kennen hem inmiddels als Jehovah Jezus, de Heer Jezus. Hij is namelijk de uitdrukking van het wezen Gods, om de eenvoudige reden dat de volheid der Godheid in hem woont. En daarom heeft Jezus de naam Jehovah gekregen, of zoals Petrus het zei, God heeft deze Jezus tot Here gesteld. En dat daarmee de naam Jehovah bedoeld wordt, dat blijkt onder andere hier uit Filippenzen 2, waar staat, hij heeft een naam gekregen boven alle naam, maar het blijkt ook uit de woorden van Petrus, ik meen in Handelingen 4, waar Petrus zegt dat in zijn naam die tekenen gebeuren, in de naam van deze Jezus, en dat er onder heel de hemel geen andere naam gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Strikt genomen kan dat alleen maar de naam Jehovah zijn, omdat dat nou eenmaal in Jesaja vele malen staat. Dat is de naam boven alle naam. Echt moeilijker is het niet. Nou goed, de Colossense 1 dan. Het is des vaders welbehagen geweest dat in deze Zoon, die het beeld is van het wezen Gods, was al gezegd in vers 15, dat in hem al de volheid van die Vader namelijk wonen zou. En daarna hebben wij in hoofdstuk 2 vers 9 de uitspraak, want in hem woont al de volheid der Godheid. Nou ja, lichamelijk, want dus, kijk, deze uitdrukking in 2 vers 9 is niet anders dan de herhaling die van 1 vers 19. Maar in 2 vers 9 wordt er iets aan toegevoegd wat in die context in het bijzonder van belang is. Want daar staat dan, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij, die zijn lichaam zijt, zijt in hem volmaakt. Is de volgende gedachte. Dat lichaam namelijk in vers 9 is niet het lichaam van Jezus, om zo te zeggen. Ook niet zijn opstandingslichaam. Althans, dat wordt hier kennelijk niet bedoeld. Wat bedoeld wordt gewoon is het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. Want hij is ons hoofd. En wij worden geacht ons te oriënteren op Christus, zo zegt het voorgaande vers dat, vers 8 en in vers 10. En wat er verder volgt wordt geschreven over onze verbinding met Christus, wiens lichaam wij geacht worden te zijn. En in hem woont al de volheid der Godheid, zelfs dus ook in zijn lichaam, in de gemeente namelijk. Maar dat deel van het verhaal laat ik dus maar weer buiten beschouwing. Maar het idee is als het ware dat Jehovah zich ontdaan heeft, of dat het uitgedrukte beeld van het wezen God zich ontdaan heeft van die Godheid die in hem woonde. En wat overbleef was alleen een buitenkant en het bleek een menselijke gedaante te zijn onder de naam Jezus. De mens. En terwijl hij op aarde was, was hij dus niet het uitgedrukte beeld Gods. gaf er geen gestalte aan de heerlijkheid Gods. Ik zeg er altijd meteen achteraan, want hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, enzovoorts. Of ik zeg er achteraan, want de uren was nog niet gekomen waarin Jezus verheerlijkt zou worden. Johannes Evangelie. Of de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Dat zijn er zoveel dat ik het soms zinloos vind om er ook maar één van aan te halen. We moeten ze toch kennen, deze dingen. Daar is ook verder echt niks moeilijks aan. Waar het om gaat namelijk, en dan keer ik terug tot Filippenzen 2, is dat hij die godengelijk was, hij die de gestaltenis Gods was, dat is gewoon Jehovah, dat hij zich geledigd heeft. Dat wil zeggen dat hij zijn godheid heeft afgelegd, dat zoiets onbegrijpelijk is voor ons, geef ik meteen toe. Maar het wordt hier dan toch in redelijk plastische termen ons voorgehouden. En dat moeten wij toch in ieder geval wellicht niet kunnen begrijpen, maar wij kunnen dat toch wel geloven. En legde zijn godheid af. En daarna, later, werd toen hij uitermate verhoogd werd, vers 9, werd hij gevuld met al de volheid Gods, is daarna de gedachte. Hij gaf dus het belangrijkste deel van zijn eigen identiteit en persoonlijkheid, dan wel wezen, op. En dat is ook waarom het hier allemaal gezegd wordt, want de bedoeling is dat wij, die kinderen God zijn, ook het belangrijkste deel van onze eigen identiteit zouden opgeven, opdat ook wij gevuld zouden worden met de identiteit van Christus. En dus der goddelijke natuur deelachtig zouden worden in hoge mate ten koste van onze eigen oorspronkelijke natuur. En dat is precies wat de Heer Jezus dus ook gedaan heeft. Hij heeft zijn oorspronkelijke natuur afgelegd. Hij heeft de oude mens afgelegd enzovoort. Kennen jullie die uitspraken overigens, of heb ik die aangehaald vorige keer? Heb ik die aangehaald? Uitspraken over gelijk de waarheid in Jezus is namelijk... Nee? Oh, dan doen we nou twee bladzijden terug. In Efeze 4. Waar eerst gesproken wordt over de situatie waarin de natuurlijke mens nou eenmaal verkeert. In vers 17, 18 en 19. En daarna vers 20. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Zo kennen wij Christus niet. Niet in die hoedanigheid. Maar de bedoeling is dat wij Christus hebben leren kennen. Maar dan staat er, vers 21, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Dat is heel opmerkelijk, dat hij in vers 20 genoemd wordt Christus en in vers 21 Jezus. Maar het is van belang, het heeft namelijk rechtstreeks van doen met wat hier uiteengezet wordt. De waarheid is Christus. Hem zouden we kennen. Er staat nergens dat we Jezus zouden leren kennen. Er staat, we zouden Christus leren kennen. En dus de kracht van zijn opstanding. Vandaar Christus. En hem kennen we dus als het goed is. Maar daarna staat er ineens, gelijk de waarheid in Jezus is, dan zijn we dus een fase verder terug bij de Heer Jezus als mens. En daarvan staat dan, vers 22, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, waarbij de gedachte is dat de Heer Jezus zelf de vorige wandeling heeft afgelegd. Zo staat het er toch? En de vorige wandeling heet in dit geval de oude mens. En dus de conclusie moet zijn dat de Heer Jezus ook de oude mens heeft afgelegd. Nou ja, hij was oud en hij was mens. Ik bedoel, en die mens was oud. Ik bedoel, wat is er mis mee? Waarom sommigen over de uitdrukking struikelen, is omdat men verkeerde associaties heeft met de term oude mens. Maar moeilijker is het niet. Het gaat maar om iets heel simpels. Je hebt twee soorten mensen. Oude mens en nieuwe mens. En als je een oude mens bent, ben je verloren. Als je een nieuwe mens bent, ben je behouden. De oude mensheid hoort bij de oude wereld en die gaat voorbij. En de nieuwe mensheid maakt deel uit van een nieuwe schepping. En van die nieuwe mensheid is Christus het hoofd. En van die oude mensheid is Adam het hoofd. Dat is het verhaal. uit bijvoorbeeld Romeinen 5. En de bedoeling is dat de oude mens wordt afgelegd en de nieuwe mens wordt aangedaan. En hiervan hier staat dat de Heer Jezus dat ook gedaan heeft. Zelfs nog veel sterker. Want de Heer Jezus is degene die niet onder de naam Jezus, maar wel onder de naam Heren, eerst zijn Godheid heeft afgelegd en mens werd en toen bovendien zijn mensheid ook nog aflegde. Dat is dus een nog veel langer verhaal. Nou, het was ook een langere weg. Hij kwam van ver, uit de hemel eerst. Maar op aarde ging het verhaal verder. Dat staat ook in Filippenzen, want daar staat dan... en in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd. Dat wil zeggen, nog verder vernederd en ontledigd enzovoorts. En zo legde hij eerst zijn Godheid af, daarna legde hij de oude mens af... en daarna heeft hij de nieuwe mens aangedaan. Dan wel werd hem de nieuwe mens aangedaan, want zo kun je het ook zeggen. En zo staat het hier ook in Efeze 4. Ik lees nu maar niet verder, dat is Efeze 4. En in Colossense 3 lezen we weer precies dezelfde dingen. Het afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens enzovoorts. Dingen opgeven. Nederig zijn, willen dienen met alle consequenties van dien, met het uitzicht op de verhoging die God beloofd heeft. Een verhoging die wij dus niet zelf proberen te verwerkelijken. Zelfverwerkelijking zijn we weer. Die wij dus niet zelf proberen te verwerkelijken in ons leven. Onder leiding van dokter Schuller, maar laat maar zitten. Hè? Maar in tegendeel, precies andersom. Dienen, de Heer dienen, ongeacht de consequenties. Want de enige echte consequentie, uiteindelijk de definitieve consequentie is... Hij zal ons verhogen. Dat is het idee. En dat is het voorbeeld dat de Heer Jezus ons gegeven heeft. En dan weer terug naar de uitdrukking in Filippenzen 2 vers 6... Niet lezen dus, hij heeft het geen roof geacht goden gelijk te zijn, maar lezen, hij heeft het geen roof geacht, terwijl hij goden gelijk was, zichzelf te vernietigen en de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Ik zou zeggen, bij gewoon begrijpen lezen, probeer het lezen wat er staat, kom je hier vanzelf op terecht. Hem werd wel degelijk wat afgenomen. Hij moest wat opgeven. En dat is voor ons niet moeilijk te begrijpen, want wij zingen al jaren. Ik gaf mij alles op voor Jezus. Al het andere acht ik scha, ontleend aan Filippenzen 2 en 3. Wereldvreugd verdwijnt in duister, in het licht van Golgotha enzovoorts. Dat is het ook inderdaad. Wij zouden opgeven zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft. Wij zouden dat voorbeeld navolgen. Waarbij de essentie is dat al wat hij deed gedaan werd in dienst van zijn opdrachtgever, in dienst van God zelf. Hij deed de werken Gods, de werken die zijn vader hem liet doen, of liet zien, net zo je wilt. En hij sprak de woorden Gods en hoe dat bij gelegenheid... vele gelegenheden overigens, maar genoemd werd. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En hij heeft het geen roof geacht. Waarom niet? Omdat hij in werkelijkheid op lange termijn, volgens het woord Gods, helemaal niks verloor. Naar eigen bevinden wellicht wel, maar volgens het woord Gods niet. En dat is het hele punt voor ons ook. Wij zouden bereid zijn zo het een en ander op te geven, ik zeg het met aarzeling, maar niettemin, de schrift leert het ons met volkomen stelligheid, wij zouden bereid zijn op te geven, wij zeiden, ik zal een andere term gebruiken, dat zei mijn vader altijd, tegen mij in ieder geval zei hij dat, wij moeten bereid zijn onrecht te lijden. Maar het is geen onrecht. Het lijkt onrecht. Wij denken dat het onrecht is. Wij ervaren het wellicht als onrecht. En naar menselijke maatstaven is het dat ongetwijfeld ook. Maar naar Gods maatstaven is het verhaal bij dat menselijk leven niet af. De uiteindelijke rechtspraak en genoegdoening komt namelijk pas later. En dat is ook wat hier in de volgende verse, die ik nog gelezen heb, ook inderdaad gezegd wordt. wij zouden bereid zijn onrecht te lijden. Een paar weken terug hadden we het over, wij zouden bereid zijn te lijden. De laatste verse van hoofdstuk 1, immers. Maar wij zouden bereid zijn onrecht te lijden. Paulus zegt, wreekt u zelf niet beminden. Het is nergens voor nodig, dient tot niks. Integendeel, God namelijk zal recht doen. En daarheen zijn wij onderweg. Dat gaat doen, dat zouden wij leren in navolging van de Heer Jezus zelf. Als er iemand, als er één mens was, en ik bedoel echt mens. Als er één mens was die onrecht leed, was het de Heer Jezus zelf. Ja, hij droeg onze zonden. Dat lijkt mij voor hem persoonlijk toch zeer onrechtvaardig te zijn. En ik ken zelfs mensen die zeggen, nou ja, dat heel dat verhaal van dat Jezus ons, want dan heet hij Jezus en niet Heren, dat Jezus onze zonde gedragen heeft, de straf voor onze schuld gedragen heeft enzovoort, straf voor onze zonde, vind ik maar onrechtvaardig van God. Als dat zo is, dan kan dat zo onrechtvaardig. Het een heeft het gedaan en de ander moet ervoor boeten. En toch is het een overeenstemming met de wet Gods. Omdat hij in die positie verkeerde waarin hij dat doen kon, rechtens, als hoofd van de hele mensheid enzovoorts. Maar bovendien, daar hield het verhaal niet mee op. Het verhaal heeft namelijk een vervolg in, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En dat is wat wij inderdaad ook verwachten. Dat een gelovige onrecht leidt in een wereld die beheerst wordt door de duivel. Kortom, dat iemand die gelooft in de waarheid en daar probeert uit te leven, hier onrecht leidt in een wereld die beheerst wordt door de leugenaar van de beginner. Ja, dat is vanzelfsprekend. Nou, hè, dat is zo. Maar het is niet eind van het verhaal. Tenminste, naar de mens wel, maar naar het woord Gods niet. En dus is het een enorme test, een heel fundamentele test ook van ons geloof. Geloven wij in het woord Gods? Geloven wij in de belofte Gods? Volgende vraag. En kunnen wij onrecht lijden? Zijn we echt dood? Of reageren we nog wanneer iemand tegen ons aanschopt? Die heb je vaker gehoord, zeker, hè? Nee, ik weet ook van wie. He? Maar zo is dat. Wij zouden niet, ik zal het anders zeggen. Wij zouden onszelf voor dood houden. Houd het ervoor dat gij der zonde gestorven bent. Dat gij gestorven bent, met Christus gestorven bent, enzovoorts. Lucht die oude mens af, niet strijden tegen of doen wat mee of maken wat van in de kracht Gods. Of je integendeel, leg het af. Dat wil zeggen, betekent niks meer. Daar gaat het niet om. Wij rekenen dat niet meer. En dan zullen we van Gods wegen heerlijkheid ontvangen. Zoals Petrus het zei, of was het Jacobus, dat weet ik nog niet precies. Die zei, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Als er één mens geweest is die dat gedaan heeft, was het de Heer Jezus. Hij kwam van heel hoog, kun je rustig zeggen, maar dat is nog een understatement. En hij werd tot het uiterste vernederd. Hij stierf een smadelijke dood, terwijl hij volledig zonder schuld was, van nature, of hoe zeg ik het, zoiets van zichzelf bedoelde ik te zeggen, maar voor ons tot zonde gemaakt, enzovoorts. En hij werd gehangen aan een hout, en de schrift zegt ervan, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij is een vloek geworden voor ons, zei Petrus weer. En dat is waar het om gaat, en daarvan wordt gezegd, hij heeft dat geen roof geacht. En zo blijkt dan dat die uitdrukking, hij heeft het geen roof geacht, inderdaad, de meest elementaire uitdrukking is in het verhaal, in de uiteenzetting bedoel ik. Maar niet, hij heeft het geen roof geacht om goden gelijk te zijn, hij heeft het geen roof geacht dat juist hij de mensen gelijk werd en de gestalte van een dienstknecht aannam enzovoort. En al zijn godheid moest opgeven enzovoorts. En zelfs door de mensen vervolgens verworpen werd. Dat is het verhaal. En hij heeft het geen roof geacht. Hij heeft er ook niet voor gevochten. Hij heeft er ook niks tegen gedaan. Hij zei trouwens, bij gelegenheid tegen, ik weet niet meer tegen wie het was, ik meen tegen Petrus. Maar hij zei, Meent gij niet dat ik mijn vader kan bidden en hij zal zijn legioenen engelen zenden enzovoorts? Maar hij deed dat niet. Hij zei, dat kan ik wel doen, maar doe het niet. Ik laat het maar zo. Want het is de wil des vaders. Hiertoe ben ik gekomen. Hiertoe ben ik in deze uren gekomen, zei hij bij andere gelegenheid. En dat is waar het werkelijk om gaat. Hij ging de weg die hij gaan moest. Hij verrichtte het werk dat hij zou doen. Vader, ik heb voleindigd het werk dat gij mij te doen gegeven hebt, zei hij in de nacht dat hij verraden werd. En nu, vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Al was het dan wel erg lang geleden, eer de wereld was, staat er dan. Kortom, uiterste vernedering, zonder dat hij het beschouwde als wederrechtelijk, als onrechtvaardig of als roof dus, want dat is wat het feitelijk is, hè. Nou goed, wat er dan over hem staat is dus dat hij gehoorzaam is geworden tot het uiterste. Zelfs in vers 9, waar het gaat over zijn verhoging vervolgens, wordt toch nog gesproken even over zijn vernedering. Namelijk, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En let op, ook en uitermate. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En eigenlijk niet ook God, want er is niemand anders die hem verhoogd heeft, maar ook uitermate. Daarom heeft God hem, en als u het nog anders wil hebben, God heeft hem daarom ook uitermate verhoogd. Hetgeen impliceert dat hij eerst uitermate vernederd werd. Dat is ook eigenlijk de enige echte betekenis van de uitdrukking in Efeze, waar staat dat hij is nedergedaald tot de nederste delen der aarde. Dat betekent gewoon uitermate vernederd. Er wordt dikwijls van alles gesuggereerd bij het vers. Wat het nog meer zou kunnen betekenen. Maar het is simpelweg dit. Hij is inderdaad uitermate vernederd geworden. En dan volgt daarom, dat is de verbinding tussen de voorgaande versen en vers 9 en wat er verder volgt. Om die reden dus heeft God hem ook uitermate verhoogd. Ik moet nog op één woord toch even ingaan, dat is in vers 8, waar staat, heeft hij zichzelf vernederd. Het vernederen heeft gewoon de betekenis van onderwerpen. Wil niet zeggen dat iemand zichzelf smaadheid aandoet of aantrekt of zo, of iemand zichzelf te schande maakt. Maar vernederen wil gewoon zeggen een lagere positie, een nederige positie innemen in de zin van zich dienstbaar stellen. Dat is ook de betekenis van de uitdrukking, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Want God wederstaat de hoovaardigen, is weer een ander vers, maar de nederigen geeft hij genade. Dat is het verhaal, dat nederig is dat. Het is dienstbaar, hè? Onderwerping, daar gaat het om. Heeft hij zichzelf vernederd en daarna gehoorzaam geworden zijnde. Het eerste wat ik altijd zeg bij de term gehoorzamen is dat het feitelijk hetzelfde betekent als geloven. Het veronderstelt namelijk dat men gehoor geeft aan het woord. Dat is in de eerste plaats wat wij noemen geloven. Maar er zit meteen aan vast dat men eventueel dus ook doet hetgeen via het woord wordt opgedragen. Dat is de zwaarste betekenis, de meest bekende denk ik maar vooruit. Zo van gehoorzamen is doen wat er gezegd wordt. Ik zeg dat is de laatste betekenis pas en ook de laagste. De eerste is namelijk dat men gewoon gehoor geeft aan het woord. Handelt in overeenstemming met wat gesproken is. Dat wil zeggen ze vertrouwen stelt, daar heb je geloven. Vertrouwen stellen op dat woord en dus op beloften die gedaan zijn. En daaruit leven. En in detail kan het ook wel wezen dat er dan nog sprake is van dat men opdrachten krijgt die men dan ook inderdaad geacht wordt uit te voeren. Dat is waar. Maar gehoorzamen en geloven zijn in de Bijbel in de praktijk gewoon synoniem. Het is hetzelfde. Dat wil zeggen zich onderwerpen aan het woord. Dat wil zeggen vertrouwen op wat er gezegd is, daaruit leven en eventueel ook doen wat er gezegd wordt. Met die uitdrukkingen heeft men dikwijls problemen. Omdat men zich de Heer Jezus niet kan voorstellen als degene die gehoorzaam was. Zo gewend als men wellicht is, ik haal het maar even ter excuus aan, zo gewend als men wellicht is in de gedachte dat wij hem zouden gehoorzamen en dat hij ons hoofd is en wij dus naar hem zouden luisteren, want God heeft via hem gesproken, u weet wel, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon en hij spreekt dus tot ons en hij is ons hoofd en hij is onze Here in de zin van onze meester enzovoort. En dat is allemaal waar. Maar het neemt niet weg dat onze Heer deze positie van Heer en Meester en Koning en Hoofd en Hoge Priester en hoe het allemaal maar heten mag, heeft ontvangen nadat hij, zegt de schrift, eerst zelf gehoorzaamheid, nederigheid en geloof heeft geleerd. Hij weet precies wat dat is om zich te moeten onderwerpen aan een ander. Hebben we die nog? En dus in de eerste plaats aan zijn hemelse vader aan de ene kant. En in laatste instantie was dat onderwerping en nederigheid ten opzichte van Caiaphas en Annas en Herodes en Pilatus. Lees het maar eens na hoe hij zich toen gedroeg. Eerlijk, openhartig, deed geen concessies aan de waarheid, maar heel bescheiden. En hij onderwierp zich en hij zei tegen Pilatus, of was het Herodes, hij zei, gij zoudt geen macht over mij hebben, indien het u van boven niet gegeven waren. Maar daarmee zegt hij toch, gij hebt macht over mij. En hij heeft ook inderdaad niet gevochten om aan een veroordeling te ontkomen. Hij leed dus onrecht, terwijl hij zich onderwierp enzovoorts. En kwam het goed? Nou, de mens niet. Maar volgens de Bijbel en het woord Gods dus wel. Want het koninkrijk dat hij zou hebben, heeft hij ontvangen. En voor wat betreft meer in het bijzonder dat koninkrijk over Israël of zo, in de troon van zijn vader David, die zal hij in de toekomst inderdaad krijgen. Al geloven velen dat zelfs niet, maar vooruit. Maar de Heer Jezus wel, en daar leefde hij uit en daar gaat het maar om. Nederigheid, onderwerping. Het zijn de bekende versen. Ik haal ze regelmatig aan. Ik blijf het hardnekkig doen. Omdat er altijd zoveel protest tegenkomt. Doe ik dat, broeder. Ja. Die woorden uit Hebreeën 5. Waar staat dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En of je het begrijpt of niet. Ik denk, als je het eerst gelooft, dan komt dat begrijpen vervolgens vanzelf wel. En als je het niet eerst gelooft, zul je het ook helemaal nooit begrijpen. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Hij heeft geschreeuwd in gebed tot zijn Vader in de hemel, tot zijn God in de hemel. Tot het laatst aan toe. Inclusief mijn God, u kent de woorden, hè? Waarom hebt gij mij verlaten, enzovoorts. Maar ongetwijfeld ook al eerder, en niet alleen uren eerder, maar als u mij vraagt, ook jaren eerder. Met sterke roeping en tranen heeft hij dat gedaan, enzovoorts. Hij heeft gebeden tot degene die hem uit de dood zou verlossen. Hebreeën 5. En zo heeft hij gehoorzaamheid, onderwerping, nederigheid, dienstbaarheid. Ondergeschiktheid. Geleerd. In de praktijk. Ervaren. Uit hetgene heeft geleden. Ik heb u toch gezegd dat lijden is onderwerping, leidzaamheid. Men laat het gebeuren, men laat het over zich komen. Zowel negatief als positief, maakt niks uit. Gewoon leidzaamheid. Men laat het gebeuren. Passief. En tegelijkertijd met passie, weet u nog? Ja, dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Eindigt ook inderdaad in zijn passie. En passiviteit. Maar hierom was hij gekomen, daar ging het allemaal om. Maar niettemin heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En daarna staat er, en volmaakt gesteld zijnde, volgemaakt zijnde, geheiligd zijnde heeft men het vertaald, meen ik, zo uit het hoofd. Maar volmaakt gesteld zijnde is hij tot oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden voor ieder die hem gehoorzaam is. En de heerlijkheid en de macht ook die hij over ons heeft, vindt zijn oorsprong in zijn dienstbaarheid. Zijn uiterste dienstbaarheid, zijn uiterste gehoorzaamheid en zelfs, want zo wordt het ook genoemd, zijn volkomen geloof. Onderwerping. En het probleem rond deze verse, ik heb u gewaarschuwd dat het een heet onderwerp is, maar vooruit, hè. Maar het probleem rond deze verse is, als u het mij vraagt, maar ik zal het niet beargumenteren, maar als u het mij vraagt, is het probleem van al deze verse omtrent de vernedering, gehoorzaamheid enzovoorts van de Heer Jezus Christus. Het probleem daarin is gelegen dat velen grote moeite mee hebben met het idee dat hun Heer en Heiland nederig, dienstbaar, gehoorzaam was, onrecht leed enzovoorts. Want de consequentie daarvan is, ik weet niet of men er echt bij nadenkt, misschien is het gewoon psychisch, voelt men dat zo aan. De consequentie daarvan is, die welke de Heer Jezus zelf eveneens in de nacht dat hij verraden werd, noemde voor zijn discipelen. Hij zegt, gij noemt mij meester en heer, en gij zegt wel, want daar ben ik ook. Want ik ben het, of zei hij gewoon, want ik ben. Dat is iets moeilijker, maar dat zou ook nog kunnen. Maar hij zegt, hij noemt mij meester en heer. En dat is terecht, zegt hij. Maar je hebt gezien wat ik doe. Wel nu, een dienstknecht, en jullie zijn mijn dienstknechten. En mijn vrienden overigens. Maar een dienstknecht is nou eenmaal niet meerder dan zijn heer. En zolang ik dit dienende werk vervul, is er voor jullie niks anders te doen dan eveneens een dienend werk verrichten. Ja. En waar dikwijls gedacht wordt dat wij de Heer Jezus nodig hebben volgens de Bijbel om onszelf in het leven te verheffen, dan wel te verwerkelijken. Sorry. Maar daar waar men denkt dat de Heer er is om ons op aangename wijze een overwinningsleven te geven, hier in de oude schepping, in de samenleving enzovoorts, heeft men grote moeite met het idee, dan zeg ik het netjes. Maar eigenlijk kan men helemaal niet begrijpen wat de Bijbel zegt over hem die inderdaad zijn godheid aflegde zonder enige reserve, en die als mens, zelfs de oude mens, aflegde, zijn leven opgaf enzovoorts, om de Heer te dienen en om daarna door God verhoogd te worden. Want dat is dan dus, als het zo is, en het is zo, dan is dat dus de weg die wij als gelovigen voor ons hebben. Daar komt het op neer, zuster. Inderdaad. Dat is onderwerping aan de Vader. En een goede onderwerping aan de Vader is tegelijkertijd de garantie voor de aanstelling door de Vader tot Zoon. En dat wordt dan ook als loon beschouwd. Korter kan men het al niet zeggen, ben ik bang, maar zo steekt het in elkaar. Vandaar dat in de Bijbel vergelding, loon, hetzelfde is als erfenis. Het loon is de erfenis. Het idee is dat het kind, en met opzet noem ik het nou kind, beslot die term staat hier ook in vers 15, hoor, het gaat hier echt over precies hetzelfde in Filippenzen 2. Dat men als kind van God, kortom als kind, trouw zou zijn in de dienst aan de Vader, omdat een kind nou eenmaal in niets verschilt van een dienstknecht. Een kind is een dienstknecht. Vandaar de garçon en de boy enzovoort. Hè. Dat is een kind, zowel als een dienstknecht. Een jongen. Nou goed. En het punt is, wanneer dat kind trouw is aan de Vader en de Vader dient, zoveel jaren zal de Vader bij gelegenheid als loon het kind tot eerstgeborene stellen, tot zoon stellen. Dat is het verhaal. Dat is een volstrekt Bijbelse gedachte, dat is loon. Het kind krijgt kost aan inwoning en verzorging zolang het kind is en de Vader dient. Van loon is dan nog geen sprake. Van huisvesting en verzorging enzovoorts. Maar loon komt pas aan het eind van het verhaal. Bij gebleken geschiktheid en gebleken trouw krijgt hij de erfenis. En dus heet het vergelding des loons.
Het loont de moeite dus.
Ja, dat loont zeker, ja. Het loont de moeite, ja. Ja. Maar zo wordt men tot zoon gesteld, is de gedachte. En dat was bij de Heere Jezus echt niet anders, hoor. Precies hetzelfde. Onderwerping aan de Vader met het oog op de beloofde erfenis. En daarom zegt bijvoorbeeld Hebreeën 1 vers 3, om maar een dwarsstraat te noemen, hè, want er zijn zoveel van die schriftplaatsen, echt hoor. Zegt Hebreeën 1 vers 4, 5, wat was het? Hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd. En niet wat anders invullen. En niet zeggen, nou ja, van oorsprong is hij immers Jehovah. Dus hij had van oorsprong een positie boven de engelen. En sinds zijn werk hier op aarde erop zit, heeft hij die positie weer teruggekregen. Ja, dat kun je wel zo zeggen, maar zo staat het er niet. En het beschrijft ook niet waarom het zo gegaan is. De positie van de Heer Jezus, van de mens Jezus van Nazareth, ver boven de engelen, is een positie die hij als kind van de Vader verdiend heeft, dat wil zeggen waarvoor hij zich gekwalificeerd heeft, en hij heeft dus prompt ook de erfenis ontvangen, want het was des Vaders welbehagen, en dan zal ik iets gek zeggen, die Vader is immers de Vader van alle mensen, of niet? En zelfs van alle engelen. Toch? Maar het was des Vaders welbehagen dat in hem al die volheid wonen zal. En daarom zei hij tevoren al, deze zal ik tot mijn zoon stellen. Nou, zo staat het er niet, er staat, dat weet ik ook wel, er staat, deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. En in de variant staat er, gij zijt mijn zoon, de geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat wil zeggen, het was de bedoeling dat hij het zou worden. Daartoe was hij ook verwekt, net zoals het bij Isaac van tevoren, zelfs al van voor zijn geboorte, de bedoeling was dat die eerst geboorterecht zou krijgen van Abraham. Het is ook gebeurd. En zo was dat met de Heere Jezus ook, maar het is wel bij gebleken geschiktheid. Moest wel op wettige wijze en op voorgeschreven wijze gebeuren enzovoort. Vandaar dat Hebreeën dan ook spreekt over een loopbaan die gelopen moet worden om die heerlijkheid te ontvangen. Een andere schriftplaats zegt dat die loopbaan ook gelopen moet worden volgens de regels. Het gaat niet maar vanzelf. Nou goed. En dat is dus wat hier naar voren gebracht wordt. Het gaat om gehoorzaamheid, onderwerping, nederigheid en geloof. En nadat ik dan dus nu gezegd heb dat problemen die men met het schriftgedeelte heeft feitelijk mijn zinziens gelegen zijn in de consequenties. Namelijk dat men moeite heeft met een vernederde Heer. Een verhoogde Heer, dat begrijp ik, maar een vernederde Heer. Dat we moeite heeft met onze Heer, die zelf nederig, dienstbaar was, gehoorzaam was, gelovig was, enzovoort, en onrecht leed, enzovoort. Nadat ik dat dus allemaal gezegd heb, betekent dat tegelijkertijd, mag ik aannemen, ook het einde van de discussie, althans met mij, eventueel. Want ik denk dat waar het gaat om puur Bijbelse argumenten, dat er helemaal van geen discussie sprake kan zijn. Ik ben stellig overtuigd, de Bijbel leert niks anders, wekt niet een verkeerde indruk. De Bijbel zegt gewoon, hij gaf op, hij gaf zijn godheid op en werd mens. Niet hield iets achter de hand, hij gaf zijn godheid op en werd mens. En daarna zelfs, en hij gaf zijn mensheid op. En stierf. Geen enkel probleem. Het probleem is erin gelegen dat diezelfde Heer in die weg ons tot voorbeeld gesteld wordt in de verzen die dan volgen, in ieder geval vanaf vers 12, maar ook in heel wat andere schriftplaatsen. En daarom denk ik ook dat uiteindelijk de discussie erover geen zin heeft. Want ik denk dat als je het één keer gehoord hebt, gezien hebt hier in het schriftgedeelte, en je gaat het voor jezelf nazoeken in de Bijbel, dat je er geen enkel probleem mee hoeft te hebben. Integendeel. Daar is echt niks moeilijks aan. Dat wij niet begrijpen hoe iemand zijn godheid kan afleggen. Dat natuurlijk, wij begrijpen van de godheid verder niks. Dat is waar. Maar als de schrift het gewoon zo zegt, in toch wat ik noem plastische uitdrukkingen, het wordt ons als het ware geschilderd, in beelden, dan moet het toch niet al te moeilijk zijn om ons dat voor te stellen. Per slot, elk mens die geboren wordt, is per definitie, bijbelse definitie, een aardenvat. En dat aardenvat zou gevuld moeten worden met een volheid, een inhoud namelijk, een volheid. En dat zou moeten zijn, als het goed is, het woord Gods. De mens is leeg, hij moet namelijk van alles leren. Daardoor wordt zijn persoonlijkheid gevormd, krijgt het vat inhoud enzovoorts. Natuurlijk, de inhoud van het vat heeft de vorm van het vat zelf, dat weet ik wel, dat past zich aan en zo. De inhoud is niet van alle vaten gelijk, want alle vaten zijn niet gelijk. Maar het beginsel is wel dat hoe verschillend ook de vaten ook zijn, je kunt ze heus allemaal vullen met olie. En of het daar nou een breed oppervlak of een smal oppervlak is, of dat er veel liters of weinig liters in zitten, of dat het er zo uitziet of zo. Ik heb wel een voorkeur, broeder, maar laat me zitten. Maar hoe het er nou precies uitziet, dat vat, dat doet dan weinig ter zake. Vaten ter ere, vaten ter onere, edele vaten, minder edele vaten. Maar de bedoeling is, ze moeten allemaal vol. En dat is met alle mensen zo. En het enige verschil wat wij kunnen moeten noemen in dit verband met de Heere Jezus, is dat de Heere Jezus beschouwd wordt als een vat dat eerst leeg gemaakt is. Het was ooit vol. Het werd leeg gemaakt. Maar daarna is het leeggemaakte vat gelijk aan alle andere lege vaten. En ik geloof dus dat de Heere Jezus geboren werd in Bethlehem zonder enige kennis. Net als elk ander kind. En daarna moest hij leren van begin af aan. Ja, leren lopen, leren praten, maar ook de schriften leren kennen enzovoorts. Dat is toch niet nieuw wat ik nu zeg. Dat weet toch iedereen dat dat zo is. Hij kon toch niet de wet opzeggen toen hij 3 jaar was of iets dergelijks. Nee, hij moest leren en dat is ook wat de schrift zegt. Waarom? Omdat er niks was. Het was een leeg vat. Een aardenvat, een vat wat uiteindelijk dan ook gebroken werd. En dan gaat het om wat er in het vat zit vervolgens. Olie of water dat in wijn veranderd is. Dat is een prachtig beeld trouwens. Of een schat in aardenvaten of wat het maar wezen mag. Maar inderdaad, dat is het verhaal. En zoals gezegd, het enige verschil tussen de Heer Jezus en mensen in het algemeen is denk ik dit. In ieder geval mag ik dat bijbels verantwoord om het zo te zeggen. Hij heeft zichzelf geledigd. En daarna werd hij gevuld. Waarmee? Met het woord Gods. Toch? En daarom werd hij verheerlijkt. Daarom wekte God hem op uit de dood. En zelfs als eerste. Want dat was de bedoeling. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Op grond van gehoorzaamheid, op grond van nederigheid en gewoon op grond van geloof. Ja?
De uitspraak van de Heer Jezus, ik heb macht het leven af te leggen en het wederom tot mij te nemen. Komt die uitspraak op grond van de heerlijkheid die hem voorgesteld is?
De uitspraak. Ja, er zijn er nog een paar meer waarbij de moeilijkheid ook toch echt ontstaat omdat er eerst een andere betekenis aangegeven wordt wellicht. De uitspraak van de Heer Jezus, ik heb macht het leven af te leggen en het weder op te nemen, wordt dikwijls, want daar is de vraag kennelijk op gericht, wordt dikwijls geïnterpreteerd als dat de Heer bij wijze van spreken zomaar zijn leven kon afleggen en dood neervallen, indien hij zou willen. En ook weer gewoon weer op zou staan, indien hij zou willen. Het wordt ook dikwijls in verband gebracht met zijn kruisiging. En dan wordt zelfs de uitdrukking, hij gaf de geest, geïnterpreteerd als dat hij bewust daar zijn geest, namelijk zijn leven, aflegde. Dat laatste is niet vol te houden, omdat de term de geest geven ook in verband met heel wat andere mensen in de Bijbel genoemd wordt. Dus je kan het zo niet interpreteren. En voor zover, en de uitdrukking, hij heeft macht het af te leggen en het weder op te nemen. Wel nu, die uitdrukking leg ik graag naast Johannes 1 vers 12 geloof ik. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven, hetzelfde woord, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. In de eigen kracht van die kinderen? Nee. Nou, dat is denk ik al een antwoord op de vraag. Had de Heer Jezus macht in eigen kracht, dus macht om het leven af te leggen en het weer op te nemen? Ik denk het niet.
Ik zag van Zadig wel een bepaal denken. Meneer Zadig, die zegt in deze steen dat ze brood worden.
Ja, maar dat deed hij toch ook niet, want hij kon het ook niet in eigen kracht. Want dan moest hij inderdaad een beroep doen op zijn Vader in de hemel. Misschien zou hij dat dan wel gedaan hebben, maar hij niet in eigen kracht. De uitdrukking uit Johannes 1 is, betekent dan ook, en dat is een heel goede vertaling, er is niks mee mis, namelijk, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij recht gegeven. Dat is nog echt een stuk beter dan de term autoriteit die men wel eens invult. Het is gewoon recht, wettig recht. Zwart op wit, grond van het recht. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven, later, om kinderen gods te worden. Maar niet in eigen kracht, uiteraard, want je kan nooit iemands kind worden in eigen kracht. En hetzelfde geldt dus voor de uitspraak, de zoon des mensen heeft macht, of ik heb macht het leven af te leggen, weer op te nemen. Vervang het woord macht door recht, dat is een heel legitieme aangelegenheid. En je hebt geen probleem, hij heeft het recht om dat te doen. En niet zozeer om het af te leggen, maar in het bijzonder om het wederop te nemen. Het zat namelijk aan elkaar vast. Hij zou het afleggen, maar hij had het recht. Hij had namelijk zwart op wit, op grond van het woord Gods, dat hij weer zou terugontvangen. En dat is het verhaal, daar leefde hij uit. En dat was zijn toekomstverwachting, enzovoorts. Nou goed, het is inmiddels overigens hoog tijd voor de pauze. En van de gelegenheid maak ik ook nog maar even gebruik om dan nog maar eens iets moeilijks te zeggen. Er staat hier, hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde, tot de dood. Ja, de dood des kruises. En daarna, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Dat betekent, en dat lijkt me nu heel voor de hand te liggen, en daarom ga ik er nu maar even op in, dat de kruisiging van de Heer Jezus in de Bijbel beschreven wordt als vernedering, sterker nog, eigenlijk als uitermate vernedering. En als wij van dit schriftgedeelte terugbladeren dan naar Johannes 3... komen we dezelfde termen tegen. In Johannes 3 vers 13 is namelijk sprake van iemand die uit de hemel is nedergekomen, namelijk de zoon des mensen. En daar gaat het me dan verder niet om, maar nou, dat is vernedering dus, hè. Maar daarna staat er, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Om het eeuwige leven te hebben dus, zou men geloven in de zoon des mensen die verhoogd geworden is, zoals typologisch was uitgebeeld in het verhogen van de slang in de woestijn. Maar waarin moet men dan geloven?
De opgestane Heer.
Precies. In de opgestane, in degene, de zoon des mensen, die in de hemel is, zoals de uitdrukking in vers 13 trouwens al luidde. Want deze uitspraak over gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, is niet een uitspraak over zijn kruisiging. Dus, want dat was geen verhoging. En niet, alsjeblieft niet roepen, maar dat moet toch een paar meter hoog geweest zijn. Want ja, ik vind dat eigenlijk een banale argumentatie. Hij is wel erg populair, maar nou ja, ik heb het er maar liever niet over. De kruisiging was geen verhoging, maar een vernedering. En de verhoging van de slang in de woestijn was niet een uitbeelding van de kruisiging van de Heer Jezus, maar van zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods, zijn uiterste verhoging. En datzelfde geldt dan dus ook voor vers 16. Namelijk, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En ik probeer u dus te vertellen dat die enige geboren zoon, nou zonder meer vanwege de titel enige geboren zoon, degene is die zit aan de rechterhand Gods, maar ook in de context. Want nu staat er dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die enige geboren zoon komt dus overeen met de verhoogde zoon des mensen uit vers 14. En dus ook met de verhoogde slang uit vers 14. En dus gaat het over God die zijn zoon gesteld heeft aan zijn rechterhand in de hemel, opdat een ieder die zijn vertrouwen op hem stelt, degene die leeft tot in alle eeuwigheid, in hem eeuwig leven zou ontvangen. En daarmee worden deze uitspraken ook volkomen logisch, want als u mij vraagt, zit er natuurlijk toch nogal wat onlogica in, onlogica dus, in het idee dat wij eeuwig leven zouden ontvangen en niet verderven, doordat de zoon des mensen stierf. Begrijpt u die?
Dat geeft Paulus ook heel duidelijk aan 1 Korinthe 15, hè? Die versen van 13, 14 en 15.
Ja. Ja, inderdaad, ja. Kijk, waar het om gaat is dat wij zingen nogal eens in liederen, er komen nogal eens uitspraken voor, niet dat ik daar meteen kritiek op heb, want ze zijn dikwijls best te plaatsen, maar soms vraag ik me af hoe ze bedoeld zijn eigenlijk. Maar goed, ik zing ze altijd zoals ik ze bedoel. Ja, het is soms wel wat anders, ben ik bang, maar dat geeft er niet. Maar wij zingen wel eens, of we denken wel eens, dat hij stierf en daardoor ontvingen wij leven. Zijn dood bracht ons het leven. Dat is een te snelle en daarmee verkeerde conclusie. Dat is mijn visie dan, hè? Want de gedachte is, hij stierf en op grond daarvan ontving hij, op grond van zijn geloof, waardoor hij zich onderhield, ontving hij leven. En voor zover wij leven ontvangen, is het omdat hij leven ontving. Niet omdat hij stierf, maar omdat hij leeft. Dat is het idee. En het is veel te weinig bekend. Veel te weinig is bekend dat onze zaligheid gelegen is niet in zijn dood, maar in zijn opstanding. Dat zijn dood daar een elementaire, onmisbare rol in speelt, functie in heeft dus, ja, dat is een duidelijke zaak. Maar dat is 1 Korinthe 15 dan vervolgens, denk ik. Maar het mag dan zo wezen, zeg ik altijd, en ik geloof het 100%. Het mag dan zo wezen dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is. Wel, daarmee is onze schuld betaald, maar zijn we niet behouden. En dus staat er, ongeacht dat de Bijbel vele plaatsen zegt dat hij onze zonden gedragen heeft op het hout, of woorden van deze strekking, staat er niettemin gewoon in vers 14 van 1 Korinthe 15, indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel. Wat wordt er dus gepredikt? De opgewekte Christus. En als hij niet is opgewekt, dan is de prediking leeg. Want ijdel betekent leeg. Begrijp je wel? De prediking is dus niet zijn dood. De prediking is zijn opstanding uit de dood waar hij dus eerst inging. Impliciet, hè? Dat bedoel, dat zit erbij in. Maar er staat gewoon, indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. Er zijn trouwens schriftplaatsen zat. In bijvoorbeeld Handelingen, waarbij steeds opnieuw gezegd wordt dat men predikt de opstanding van Christus. Daar gaat het om. In laatste instantie is het nog Paulus die het voor de Hoge Raad zegt. Ik word hier ondervraagd omtrent de opstanding. En toen kreeg ze meteen ruzie, die Farizeeën en Sadduceeën. Maar ook in de eerste hoofdstukken van Handelingen blijkt het uit de prediking, maar wordt ook gezegd Dat is wat men predikte. De opgewekte Christus. God heeft hem uit de dood opgewekt. En in hem hebben wij leven ontvangen. God heeft hem uit de dood opgewekt en gesteld tot vorst des levens. En tot vorst en zaligmaker. En hoe dat allemaal maar heten mag. En in die naam van de opgewekte zal men zalig worden. En hier staat dus, en dus helemaal niks nieuws. Indien Christus niet opgewekt is, is onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet opgewekt heeft, als de doden sowieso niet opgewekt worden. En dan nog een keer, want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof ijdel, maar nu vertaalt me tevergeefs. Zo is uw geloof tevergeefs en zo zijt gij nog in uw zonden. En dat is merkwaardig genoeg, dat wil zeggen, het is waard om het op te merken. Natuurlijk, de Heer Jezus stierf voor onze zonden, maar wij leven nog en zijn nog in onze zonden als er geen eeuwig leven is in de opgewekte Christus. Hebben we dat? En dus opstanding is niet alleen een bekrachtiging daarvan. Punt is gewoon, als dat eeuwige leven er niet is, hebben wij het ook niet ontvangen. En dan zijn we nog wie we altijd waren, zondige mensen. En zijn wij nog in onze zonden en staan wij ook zo voor God. Of we staan helemaal niet voor God, maar dan zijn we helemaal verloren dus. Maar onze verzoening met God berust op de opstanding van Christus. Waardoor hij ons, waardoor wij met hem zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel, of met de andere woorden die van Petrus, God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. En daar gaat Johannes 3 ook over. Namelijk, die zoon die God gaf, is niet de zoon die hij gaf waarna of waardoor hij stierf aan het kruis. Het is andersom. Hij stierf eerst. Daarna werd hij door God tot zoon gesteld, uitermate verhoogd. En sindsdien, en op die grond, maar dat is weer Hebreeën 5 wat ik al geciteerd heb, is hij oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat is het verhaal.
Maar Johannes 3 vers 16, die in mij gelooft zal eeuwig leven. Dat was dan dus eigenlijk, dat meer belofte door de toekomst.
Broeder, dat is een van de problemen met het Johannes-evangelie. Daar staan, vooral in het Johannes-evangelie gebeurt dat, meer dan in de andere evangelieën bedoel ik, veel meer, is dat daarin de dingen geformuleerd worden alsof ze al zo zijn, terwijl ze nog niet zo waren. Het was gewoon prematuur. Dat wil zeggen, het was een vooruitgrijpen op de toekomst. Dat geldt voor talloze uitspraken, vooral in deze eerste hoofdstukken. Het neemt niet weg dat ook al vanaf de eerste hoofdstukken gesproken wordt over de toekomstige verheerlijking van Christus. Met andere woorden, het moest nog echt gebeuren. Als voorbeeld noem ik voor deze gedachtegang dat in het Johannes-evangelie heel wat staat alsof het al in die dagen realiteit was, terwijl het pas later gebeuren moest. Als voorbeeld daarvan geef ik meestal, omdat het heel duidelijk is, het voorbeeld uit Johannes 1... waar Johannes de Doper over de Heer Jezus zegt: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, in vers 29. Nou, dat deed hij daar nog niet, dat moest nog gebeuren. Staat in de tegenwoordige tijd, maar zo wat. Moest nog gebeuren. Zonde der wereld wegnemen, toch? Daarna wordt er bijvoorbeeld gezegd, en op die uitdrukking, na mij komt een man, ga ik maar niet in, hè? Die is duidelijk genoeg, hè? Een man. Natuurlijk, maar waar ik wel op inga is op de uitspraak die Johannes de Doper doet. Hij zegt in vers 33, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Staat ook in de tegenwoordige tijd. Maar deed hij dat? Nee. Dat moest nog gebeuren. En het gebeurt pas, volgens Petrus in ieder geval, vanaf Pinksteren. Maar Peter zegt eigenlijk, het gebeurt vanaf zijn opstanding. Ik ga er maar liever niet dieper op in, want ik roep dan nog weer meer moeilijkheden op.
Als ik nog in Johannes 3 vers 7 heb,
ja.
Er staat dat God is zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld veroordeelt.
Nou, goed, ga ik daarop. Nee, ik kom er zo terug. Nee, ik moet even Johannes 1, ik was nog niet waar ik wezen wilde. Er stond namelijk dat Johannes de Doper zei, deze is ze die met Heilige Geest doopt. Maar hij deed dat nog niet, hij zou dat pas doen later, want een paar hoofdstukken verder in Johannes staat zelfs, dit zeide hij van de Geest de welke ontvangen zouden, degene die in hem geloven, want de Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Blijven duidelijk genoeg. En daarna. Hè? Toen was hij er pas, ja.
Toen heeft hij de Heilige Geest ontvangen.
Ja, Peter zegt in Handelingen 2 dat de Heer Jezus de Heilige Geest ontvangen heeft bij zijn opstanding uit de dood. En dat het vervulling was van de Oud-Testamentische beloften. Er zijn niet alle problemen mee de wereld uit. Maar daar staat daar gewoon. En het sluit er gewoon bij aan. Johannes de Doper zegt hier, deze is het die met de Heilige Geest op tegenwoordige tijd. Maar het was zover nog niet. Maar lees je diezelfde uitspraak in Matthäus, Marcus en Lucas. Dan staat er dat Johannes de Doper zei, na mij komt iemand en die zal u met Heilige Geest dopen. En er staat keurig het hulpwerkwoord van de toekomende tijd bij. Zo.
Het leven was op de honderd de wet.
Eeuwig leven was het dus nog niet. Het enige leven wat er was, was leven onder de wet. En voor zover, dan doe ik een algemene uitspraak, voor zover je kunt aantonen dat iemand de Heilige Geest had of zo, voor de opstanding van Christus, is het gewoon zo dat zo iemand die geest ook weer kwijtraakte. Dus dat was niet definitief en ook niet de vervulling van de beloften. En dus zegt Petrus, God heeft die geest beloofd en de eerste die hem ontvangen heeft is deze Jezus. En daarna zegt hij, en ieder die in hem gelooft ontvangt van hem diezelfde geest. Moeilijker is het niet. Daarna ga ik op verzoek naar Johannes 3, vers 17. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Dit is een mooi vers uit de categorie van versen die je nooit half mag lezen, omdat er dan een hele leugen staat. Daar zijn er nogal wat van, dus deze ook. Je moet altijd doorlezen hier. Want u en ik weten dat God zijn zoon in de wereld gezonden heeft om de wereld te veroordelen. Want ik leerde op de zondagsschool dat God heel de wereld veroordeeld heeft toen de Heer Jezus stierf van het kruis van Golgotha. Voor de zonden der wereld. Daar werd de wereld geoordeeld. En daartoe was hij gekomen. Dus God heeft hem in de wereld gezonden. Wel, niet onder de titel zoon. Maar vooruit, God heeft hem in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen. Maar wat hier nu staat, is dat dat niet de uiteindelijke bedoeling is. Maar dat het een fase is. Hoe moet je dat zeggen? Ja, fase. Een stap is onderweg naar het uiteindelijke doel. Nee, ik vertel het nou eerst af. Hè. Wat er dus staat is, God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Dat deed hij wel, maar dat was niet het doel. Dat moest wel gebeuren, maar het was niet het uiteindelijke doel. Zo goed als de dood van de Heer Jezus weliswaar bedoeld was, maar het was niet het einddoel. Het einddoel was zijn uiterste verhoging en opstanding. En dat staat er dus achter. Namelijk, God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. En dat is het uiteindelijke doel. En daarom gebeurden al deze dingen enzovoorts. En dan, broeder?
Ik bedoel, God schat uit, hij zijn zoon in de wereld zetten. Wat hier dus staat.
Ja, nou, dat, zo lees ik hem dus niet. Dat zei ik dus onderweg al een keer, hè. De gedachte is simpelweg, dan kom ik toch weer terug op dat algemene principe van met name het Johannesevangelie. Je vindt het elders ook, maar vooral het Johannesevangelie. Daar staan vele uitspraken in die geschreven worden alsof ze toen al gerealiseerd waren, terwijl we het andere schriftgedeelte weten en zo zonder meer weten dat dat niet het geval was. Nog in die dagen. Dat kan, dat is een normale manier van schrijven. Wij kennen dat ook bijvoorbeeld uit Jesaja 53, daar heeft kennelijk niemand moeite mee. Waar staat, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. maar daarna de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. En gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Maar het zou nog een jaartje of 800 of zo duren voordat het zou gebeuren. En dus is het, staat er wel in de verleden tijd, maar je hoeft er niks van aan te trekken. Het heet gewoon prematuur. Dat wil zeggen, het is een vooruitgrijpen op de toekomst. Dat is een normale literaire vorm. Dat wil zeggen, zo kan men schrijven of spreken. Wij gebruiken dat in de omgangstaal trouwens ook. Wij zeggen iets in de tegenwoordige tijd. Maar het gaat over de toekomst. Ik ga volgende week naar... Nee, ik zal volgende week naar enzovoorts. Ja. Maar we zeggen het in de tegenwoordige tijd, bedoelde de toekomst. Dus daar heb je al zoiets. Maar nog een heel ander aspect van het verhaal is dit. Dat in veel gevallen, met name in het Johannesevangelie, helemaal niet eens te volgen is wie er eigenlijk aan het woord is. Dat is ook hier in Johannes 3 zo. Want wie het weet mag het zeggen. Waar houdt de Heer Jezus op met spreken en waar is Johannes de Evangelist aan het woord? Weet je niet. En het punt is dat al deze dingen geschreven zijn in ieder geval door Johannes de Evangelist, want zo noemen we hem dan. En ze zijn geschreven tientallen jaren in elk geval nadat deze dingen al lang vervuld waren. En de toevoeging in vers 13 bijvoorbeeld, de zoon des mens die in de hemel is, die toevoeging is voor velen zo moeilijk dat men hem soms uit de Bijbel zelfs weglaat. Zo van, het hoort er niet te staan. Want hij was hier toch op aarde, hoe kan de Heer nou zeggen, de zoon des mensen die in de hemel is? Maar de vraag is gewoon, wie zegt het eigenlijk? De Heer hier of Johannes tientallen jaren later? En hetzelfde geldt voor een uitdrukking, God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld. Het lijkt mij toch niet een erg moeilijke sprong om te zeggen, God heeft degene die zijn zoon is. Nee, ja, toen nog niet was. Maar God heeft zijn zoon, degene die zijn zoon is toch, gezonden in de wereld. Maar toen was hij zijn zoon nog niet, maar heeft hem gezonden in de wereld en daarna tot zoon aangesteld. En dat laatste, dat God hem bij zijn opstanding tot zoon aangesteld heeft, dat staat op vele plaatsen. Dat kan ook niet ontkend worden.
Maar als er zo'n tweede reden, dat zegt God, ik heb het besmet. Zoon gesteld,
maar
koning gesteld,
dat is
precies.
Ja. Nou goed.
Dat moest er nog allemaal nog gebeuren.
Dat moest nog gebeuren, dat kan ik niet missen, want dat hoef ik zelfs niet te vertellen. Dat vertelt Paulus in Handelingen 13, die zegt, er staat in de tweede psalm, het enige schriftplaats geciteerd uit het oude in het nieuwe, waar zelfs bij staat waar het staat. Gelijk hij ook in de tweede psalm zegt, enzovoort. En Paulus zegt daar, haalt er die uitspraak aan, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En hij zegt erbij dat God die belofte vervuld heeft bij de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Staat er gewoon bij, ik zoek het niet eens op, want dat kun je zelf ook vinden. Dat staat er expliciet. De Bijbel verklaart zelf, Psalm 2, en zegt dat die uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, vervuld is geworden toen God de Heer Jezus opwekte uit de dood. Staat er twee keer. Eén keer is het vertaald met verwekt, maar twee versen verder is het netjes toch weer vertaald met opgewekt. Maar het is hetzelfde woord. In de grondtekst ook. Dus het is gewoon de opstanding van Christus. Ik heb trouwens niet zo lang geleden, als het nog langer geleden was, zou ik het al vergeten zijn. Maar niet zo lang geleden kwam ik een commentaar tegen trouwens op die woorden uit Handelingen 13, de toespraak van Paulus. En daarin stond dat, het commentaar, hè? Ik ben het met commentaar niet eens, maar ik geef je nou het commentaar van een ander. Die zei, het is duidelijk dat deze woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, van toepassing zijn op de geboorte van de Heer Jezus. Dat vind ik al aardig, als dat zo duidelijk is. Want dan is meteen duidelijk dat iets als de eeuwige zoon, van eeuwigheid af al de zoon, dus niet bestaat. Onbijbels is dus. Maar hij schreef, het is duidelijk dat deze woorden van toepassing zijn op de geboorte van de Heer Jezus, maar het neemt niet weg dat apostel Paulus dezezelfde uitspraak uit Psalm 2 van toepassing brengt op zijn opstanding. En zo worden de kool en de geit gespaard. Dan geeft men twee toepassingen aan dezelfde tekst, want de een kan men niet ontkennen, maar bij voorkeur had men de andere gehad. Namelijk, bij voorkeur zijn geboorte in Bethlehem, maar men kan niet ontkennen dat daar de uitspraak zo zonder meer wordt toegepast op de opstanding van Christus. En dat ik het aanhaal is omdat ik hem heel sterk vind. Dat betekent dus dat in elk geval die woorden van toepassing zijn op zijn opstanding uit de dood. Dat kan men dus kennelijk niet ontkennen, hoe graag men het ook zou willen. En dat vind ik een goed argument. Dat blijft dus zo. Ik pas hem dus niet toe op zijn geboorte, omdat ik het zo ook niet lees. Ik lees gewoon Romeinen 1 vers 4, de eerste brief in het Nieuwe Testament, de meest fundamentele brief die we hebben. Romeinen 1, de eerste vers, de introductie van de brief over het evangelie van God, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees en die krachtelijk gesteld is, staat er echt, verordineerd. Vertaald met bewezen, maar dat is onzin. Ordineren, orizo staat er. Die krachtelijk verordineerd is tot zoon van God, naar de geest der heiligmaking door de opstanding uit de doden. En dat is Petrus. Geest heeft hij ontvangen bij zijn opstanding uit de dood en bij die gelegenheid tot zoon gesteld. Neem niet weg dat waar hij dus de zoon is, kunnen wij nu spreken over de zoon die in het verleden van alles deed, al was dat dan voordat hij de zoon was. Er is niks moeilijks mee. Dat is heel normaal taalgebruik. Ik heb er talloze voorbeelden van gehoord in de loop der tijd, hoe wij in onze taal dat ook precies zo bezigen. Het was in de tijd broeder Brands, geloof ik, die een voorbeeld daarvan gaf. En die zei, hij was adjudant, geloof ik, bij de, waar was hij? Bij de marine, ja. En hij zei iets van, adjudant Brands is in waar was hij geweest? Nieuw-Guinea was hij geweest. Adjudant Brands is in Nieuw-Guinea geweest. En daarna was de poosje stil. En toen zei hij, maar ja, toen adjudant Brands in Nieuw-Guinea was, was hij korporaal. Of zo, matroos, weet je veel. Er is niks mee, mis je kunt. Adjudant Brands is ooit, maar toen was je nog geen adjudant. Maar hij is in Nieuw-Guinea geweest enzovoorts. En koningin Beatrix, ik neem altijd het voorbeeld van koningin Beatrix, maar ik vergis me altijd, ik laatste keer toen ik het zei, zei ik Juliana, hoor ik terug op de band. Nou goed, ik vergis me altijd mee, maar koningin Beatrix is in Suriname geweest, in Curaçao. Op de Antillen is ze geweest. Maar toen was ze 18. En nog geen koningin, maar toen was nog prinses. En ik weet het nog, dus een jaar of drie terug. Nou, oh, sorry, zoiets. Maar je kunt dat zo zeggen, koningin Beatrix is in de Antillen geweest en Suriname enzovoort. Alleen was er nog geen koningin. En zo is de zoon, leuker is nog, zoon des mensen uit vers 13, als we het dan toch over hebben, vers 13 is leuker. De zoon, ik ging er maar overheen, maar de zoon des mensen is uit de hemel nedergedaald. Dus volstrekt onmogelijk. Tenzij dan dat het betekent, hij die wij kennen als de zoon des mensen, is ooit een keer, maar toen was hij nog geen zoon des mensen, uit de hemel nedergedaald. Hij was zelfs nog niet eens mens. Toch? Er is echt niks moeilijks aan. En daarna, maar ik heb ze nog niet gehoord als argumenten. Ik heb ook van alles gedaan om die argumentatie allemaal te voorkomen. Maar vooruit. Maar daar hebben we altijd nog uitspraken over het kruis van Christus. Het kruis was voordat hij de Christus werd, hoor. Maar het is wel het kruis, de kruis is wel de weg waarlangs hij tot Christus geworden is. En die is het nu. Enzovoorts. En zo kennen we zelfs uitdrukken als het bloed van Christus. En daar beweer ik al jaren van. Dat is niet het bloed van Jezus en het gaat ook niet over het kruis van Golgotha. Het gaat over het leven van Christus nu. Enzovoorts. Wij zijn er, er is ook niks moeilijks aan. Er is ook geen theologie wat ik nu zeg. Dit is gewoon heel normaal taalgebruik. Niet technisch taalgebruik, maar normaal taalgebruik. En daar gaat het me om. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Nee, maar in hem is de wereld veroordeeld en toen was hij nog niet de zoon. Maar als je nou de tussenzin weglaat en gewoon zegt wat dan wel de bedoeling was, begrijp je ook waarom er staat zoon. Namelijk, God heeft zijn zoon gezonden in de wereld, opdat de wereld door hem zou behouden worden. En dat is wel degelijk door de zoon van God. Ja.
Hij zegt zelf op een andere plaats, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, zegt hij dan.
Ja.
Nou,
hier staat dat toch of niet?
Ja, nee, maar dan zegt hij dan zelf over een uitspraak en vraagt.
Ja, ja.
En dan zegt hij, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen.
Eén is het, die oordeel.
Nee, het is ook niet het doel, maar hij heeft het wel gedaan. En dat is ook zoiets. Ik wou zeggen, word niet dronken van wijn, maar er is niks tegen, wilde ik zeggen. Maar dat bedoelde ik nou ook weer niet. Maar dat wil ik ook niet zeggen, maar er staat achter, maar wordt vervuld met de geest, daar gaat het over. En anders noem ik gewoon de meest voor de hand liggende, ook de leukste die ik ken in dat verband. Dat is de uitspraak, mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Dat is Jacobus. Heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Maar er staat achter, met aanneming des persoons. En dus is de betekenis, heb wel het geloof van onze Heer Jezus Christus, maar dan zonder aanneming des persoons. En zo heeft God wel degelijk zijn zoon in de wereld gezonden om die te veroordelen, maar het is niet het doel. Het was wel de bedoeling om zo te zeggen, het was niet het doel. Het doel is zijn opstanding, omdat hij daardoor zou worden tot oorzaak van behoudenis enzovoort. En let ook op het commentaar daarna. In Johannes 3 vers 18. Die in hem gelooft. En wie? Ja, hij was er nog niet. Hij was nog niet verhoogd. En de vraag is ook. Wiens woorden het nu zijn? Geldt voor vers 17 trouwens ook. Zijn het de woorden van Johannes? Of zijn het de woorden van de Heer Jezus? Zijn het de woorden van de Heer Jezus? En spreekt hij over het moment, de dagen waarin hij leefde, of zijn het de woorden van Johannes over de dagen waarin hij leeft? Lees het maar na. Ik weet wel dat het problematisch klinkt, maar er is niks problematisch aan. Het blijft gewoon het woord van God. En we zouden dat met enige intelligentie, denk ik, altijd lezen. Toen zei broeder Schepers nog.
Ja, we hadden een oordeel, maar dat vond eigenlijk wel degelijk een oordeel plaats. Met name was die tegenstander die door de toegesteld werd,
ja.
Die door de kop van God,
ja,
werd.
Er vond een oordeel plaats over heel de wereld, heel de mensheid en zeker ook over de duivel. Dat is waar het om gaat. En het oordeel wordt voltooid natuurlijk in zijn opstanding, want als dat niet zo zou zijn, zou het andersom geweest zijn. Want dan zou de duivel gewonnen hebben, de overste in deze wereld, enzovoorts. En dan zou de Heer Jezus verloren hebben en niet de Zoon van God zijn en niet de Christus. En hoe het allemaal maar heten mag, zo zit het natuurlijk. Maar juist door de weg die hij ging, heeft hij de tegenstander verslagen. De mooiste formulering daarvan vind ik in Hebreeën 2, waar staat dat hij door de dood heen, maar dat is niet mee vertaald, maar dat staat er wel, doorheen de dood, dat hij doorheen de dood niet gedaan heeft, en dus geoordeeld heeft, degene die het geweld des doods had. En dat was de duivel. Dat is het idee. Nou goed, er was even een zijlijn, waarbij het er mij om ging, dat we inderdaad op geen enkele wijze de kruisiging van de Heer Jezus zouden zien als een verhoging. En zo wordt het soms gezien. En de andere die ik dan er maar aan toevoeg, die vind ik persoonlijk eigenlijk te belachelijk om uit te spreken. Maar ik kwam hem ook tegen hier en daar. Het idee namelijk dat als de Heer zegt dat het de tijd van zijn verheerlijking eraan komt, dat hij bedoelt de tijd van zijn sterven. Die begrijp ik helemaal niet. En dat is niet alleen volstrekt onbijbels, maar het is zelfs gewoon taalverkrachting. Verheerlijking is toch niet sterven. Dus tegenovergestelde. Toch, dat is een vloek dragen enzovoorts. Als de Heer zegt dat de tijd gekomen is dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden, of Jezus wetende dat de uren gekomen was dat hij verheerlijkt zal worden, die uitdrukkingen betekenen dat de Heer niet uitzag naar zijn dood, maar naar zijn verheerlijking daarna. Wij zeggen dat, ja, dat was toen hij gekruist werd. En ik zeg, nee, dat is nou net wat waar zijn gedachten niet naar uitgingen. Zijn gedachten gingen uit naar de heerlijkheid daarna. En daardoor kon hij het kruis dragen en de schande verachten, zoals het in Hebreeën 12 heet, enzovoort. Zijn verheerlijking is gewoon zijn opstanding uit de dood. En het is hetzelfde als zijn verhoging tot de uiterste maat, zegt Filippenzen. Daarom heeft God hem ook, of daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam, is de gedachte. Hetgeen, en dat is ook een open deur in trap, hetgeen natuurlijk niks betekent als hij die naam altijd al droeg. En dat het de naam boven alle naam is en dus de naam Jehovah lijkt mij ook duidelijk. Begrijp je me goed? Ik geloof dat het daarbij dat natuurlijk de naam Jehovah gedragen werd door de uitdrukking van het wezen Gods in het Oude Testament, maar die heette toen niet Jezus en was zeker geen mens, toch? Maar de gedachte is dat de Heer Jezus die naam gekregen heeft en inderdaad dat deze mens sinds zijn opstanding de uitdrukking is van het wezen Gods. Zodat als de uitdrukking van het wezen Gods ergens verschijnt en hij draagt de naam Jehovah per definitie, want het is zijn naam, dan verschijnt daar Jezus van Nazareth. En vandaar, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden, zei Petrus. Hij las het uit Joël natuurlijk, maar zei Petrus op de Pinksterdag. En één of twee hoofdstukken later zegt hij dat er geen andere naam onder de hemel is waardoor men moet zalig worden dan de naam van Jezus. En dat is niet een misverstand. Hij is namelijk dezelfde. De Heere Jezus, en dat is ook de normale term die wij voor hem gebruiken. De Heere Jezus, die we bovendien kennen als Gods gezalfde. Maar dat is een pleonasme. Ik bedoel, hij is natuurlijk als Heer en als Heere Jezus is hij de Messias en de gezalfde. Maar soms wordt er ook gewoon bij gezegd. Nou goed, daar hebben we het weer over. Verder de volgende keer, want het is weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Ja, Heere Jezus, wij danken u voor het grote voorrecht dat we u mogen kennen. En dat u zich ook aan ons bekend maakt en bekend gemaakt wordt in uw woord. Wij danken u dat wij u mogen kennen als degene die eenmaal Gods wet vervulde. Die kwam om dat werk te doen wat noodzakelijk was tot verlossing van heel de wereld, heel de mensheid. En we danken u dat wij in u die verlossing hebben ontvangen, deel gekregen hebben aan uw leven en zelfs aan uw heerlijkheid en erfenis. En ook mogen uitzien naar het moment waarop ook tot ons gezegd zal worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. We danken u dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Wij danken u ook voor het voorrecht dat wij vanavond zo bij elkaar mochten zijn en ons mochten bezighouden met uw wezen, uw werk, uw persoon. Omdat wij weten dat het de bedoeling is dat wij komen tot kennis van u. Tot kennis van Christus en van de kracht van zijn opstanding. Wij danken u voor dat eeuwig leven wat ons deel is geworden. Uit de rijkdom van uw genade en uit het werk wat u voor ons volbracht hebt. Wij danken u daarom dat wij uit uw genade mogen leven en dat mogen uitstrekken naar de vergelding des loons die beloofd is aan allen die gehoorzaamheid leren. Die leren zich te onderwerpen aan het woord Gods en dan weliswaar te lijden, maar niettemin te mogen dienen tot heerlijkheid Gods en tegelijkertijd tot heerlijkheid van onszelf. Wij danken u dan voor die rijkdom van uw genade en bidden u of u ons nabij wilt zijn om het goede werk wat u aan ons begonnen hebt te voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Amen.